Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren en in het bijzonder onze gasten die met ons verbonden zijn of later via de livestream alles zullen volgen. We heten u hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor broeder Sander Griffioen uit Eemdijk. Het schriftgedeelte dat we lezen is Amos 1, de verzen 1 tot en met 2 en Amos 7, de verzen 10 tot en met 17. Amos 1, de eerste twee verzen en Amos 7, de verzen 10 tot en met 17. En het thema van deze dienst is de roeping van Amos. Volgende week zondag zijn 's morgens de wijken 5, 6, 7 en 8 aan de beurt. En 's middags de wijk 1, 2, 3 en 4. De uitnodigingen ontvangt u woensdagavond. De collectes zijn voor de slotzang en u kunt ze op de gebruikelijke wijze overmaken. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas, met name de emeritekas. En bij de uitgang is die voor de poster. We zingen nu met elkaar Psalm 95, daarvan het eerste vers. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niets heeft gemaakt, die voor eeuwig de trouw bewaart en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. En namens die Heere mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door met elkaar opnieuw te zingen uit Psalm 95, nu de versen 2 en 3.
Thank you.
Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons christelijk geloof. En als antwoord beamen we wat we hebben uitgesproken. Op Psalm 29, vers 1 en vers 2. Aardse machten loof de Heer, geef de Heere sterkt en eer, dat de lof van zijn hoogste naam aller grote roem beschaam. En wat er verder volgt. Ik wil u en jullie vragen om met u en met jou mee te spreken in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Broeders en zusters, vanmiddag staan we stil met elkaar bij de roeping van Amos. En ja, dat is best een actueel thema, want het nieuwe seizoen staat voor de deur. En ik kan me voorstellen dat als je misschien meedraait in het jeugdteam, misschien leiding geeft aan de kinderclub of aan de jeugdvereniging, of misschien meedraait in de mannenvereniging of vrouwenvereniging, of waar dan ook in de gemeente, misschien als ambtsdrager, dan kan ik me goed voorstellen dat je ermee bezig bent. Hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe zullen we het doen? En hoe zullen we omgaan met de beperkende maatregelen rondom COVID-19? Nou, en noem zo maar op. In die periode van het kerkelijk jaar zitten we. En misschien popt dan ook de vraag wel op bij u en bij jou. Ben ik eigenlijk wel geroepen? En hoe zal ik mijn roeping vormgeven? En hoe geef ik dat dan in de praktijk van mijn drukke leven? Ja, hoe ga ik dat doen? Nou, al die vragen die ballen zich eigenlijk samen in de tekst van vanmiddag. Als we met elkaar stilstaan bij de manier waarop Amos werd geroepen. En de manier, en dat is vooral belangrijk, hoe Amos zijn roeping handen en voeten gaf. Voordat we de schriften openen, willen we bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we tot God gaan. Heere, almachtige God, u die de hemel en de aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, u die ons geschapen heeft, u die zo groot bent dat u dat hele heelal, dat wij mensen nog niet eens in kaart hebben gebracht, geschapen hebt en in uw hand hebt. U die grote God die ons alle persoonlijk kent, we loven u en we prijzen u. En we danken u dat u, die grote God, ons op deze dag roept. Voor de tweede keer. Roept in uw huis, roept aan de livestream, roept omdat u woorden voor ons hebt, roept omdat u omgang met ons wilt hebben. Heren, daar danken we u voor. En wij bidden u of deze dienst een dienst mag zijn tot uw eer. We werden er ook toe uitgenodigd in het zingen van de psalmen, om u de eer te geven, om u te ontmoeten. We hebben daar iets in geproefd van uw verlangen. En wij mogen daarop antwoorden. En we bidden. Laat alles meewerken in deze dienst bij dat antwoord. En laat, Heren, dat antwoord een ja zijn. Ja, Heren. Wij beamen uw woord, wij beamen uw roepstem. Ja, Heren, in uw kracht zullen wij u volgen. Zullen wij de roepstem van u, zullen we gehoorzamen. Laat het zo zijn vanmiddag. En wilt u dan zelf alles maar meebrengen? In het spreken, in het luisteren, bij het bespelen van het orgel, bij het kosterswerk, bij al die andere taken die er zijn, bij het bedienen van de techniek. Wilt u dan zelf alles maar meebrengen? Ook en in het bijzonder voor de mensen die thuis luisteren aan de livestream. En dan is het toch lastiger dan hier in de kerk. Heren, u bent het die ernaar verlangt om omgang met ons te hebben. Heren, we belijden dat we van u afhankelijk zijn in alle dingen. In het bijzonder wanneer het uw heilige dienst betreft. We bidden of u ondanks onze zonde, ondanks onze beperktheid, wilt werken. Door het woord, met uw geest. Heren, we vragen u of u bij hen wilt zijn waar blokkades liggen. Blokkades om te luisteren. Blokkades om misschien wel te komen tot u. Blokkades misschien wel van lichamelijke aard, omdat er ziekte is, omdat het moeilijk is een hele dienst uit te zitten. Misschien omdat er psychische problemen zijn. Misschien wel om een andere reden. Heren, u weet alle dingen. U weet ook hoe we hier zitten, hoe we luisteren en we bidden. Wilt u zelf die blokkades wegnemen? En wilt u zelf uw vrede in onze harten leggen? En wilt u zelf vooral ook onderwijzen als het gaat over roeping, als het gaat over het handen en voeten geven van die roeping, als het erom gaat dat wij in deze drukke wereld, in deze drukke periode ook van het jaar, als alles weer gaat beginnen, hoe we alles ook plannen, hoe we overal de tijd voor nemen, bewaar ons ervoor, Heren, dat we het in eigen kracht doen, dat we zelf dat huis gaan bouwen, terwijl we toch duidelijk in uw woord lezen dat als u het, Heer, het huis niet bouwt, de bouwlieden er tevergeefs aan arbeiden. Laat ons volgen en ons doen en laten voor alles een achter u aankomen zijn en het niet in eigen kracht doen. Heren, we bidden voor deze wereld. We bidden voor de mensen in Afghanistan, Haiti en zoveel andere plekken waar mensen ontredderd zijn. Mensen die vrezen voor hun leven vanwege oorlogsgeweld, vanwege wraak, vanwege natuurgeweld. We bidden voor uw kerk wereldwijd, voor onze broeders en zusters die niet openlijk mogen samenkomen zoals wij hier vanmiddag, die dat voorrecht niet hebben en toch zo vaak zoveel meer toegewijd zijn dan wij in het rijke en vrije Westen. Wij bidden, Heere, wilt u ons letterlijk begeesteren met uw Heilige Geest en geven dat we juist hier in het Westen, waar uw kerk krimpt, waar het getuigenis afneemt, dat wij, die zo'n kleine minderheid vormen, dat wij profetisch zullen spreken. Uw hand zullen opmerken in het wereldgebeuren. En daar ook een duiding aan zullen geven wanneer het ter sprake komt. Met onze familieleden, met onze collega's op de zaak, met mensen in de straat, met vrienden, met bekenden. Dat we de mogelijkheden die we van u krijgen ook te baat zullen nemen. Om te doen wat Amos deed. Om iets te laten zien van uw wil, van uw hand in de geschiedenis. Heren, bewaar ons ervoor dat we enkel en alleen gefocust zijn op ons eigen kleine leven. Maar geef dat we ook zullen zien wat er in dat grote wereldgebeuren gebeurt en hoe u daarin stuurt. Zo leggen we de dingen in uw hand. Wilt u de duivel geen ruimte geven om onze aandacht te vangen, om ons luisteren naar de woorden van u te verstoren? Heren, geef het komende uur, dat het een uur zal zijn, geheiligd aan u, om Jezus wil, het genade alleen. Amen. We lezen met elkaar Amos 1, de versen 1 en 2. En daarna bladeren we een paar hoofdstukken verder. En dan lees ik met u Amos 7, de versen 10 tot en met 17. Eerst Amos 1, versen 1 en 2. De woorden van Amos, die behoorden tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de koning van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Hij zei, de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Bladeren we door naar Amos 7. En dan lezen we vanaf vers 10. Toen stuurde Amazia, de priester van Bethel, een bode naar Jerobeam, de koning van Israël, om te zeggen, Amos heeft een samenzwering tegen u gesmeed in het midden van het huis van Israël. Het land zal aan al zijn woorden geen weerstand kunnen bieden, want dit heeft Amos gezegd. Jerobeam zal sterven door het zwaard. Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd weg uit zijn land. Daarop zei Amazia tegen Amos, Ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda. Eet daar uw brood en ga daar profeteren. In Bethel mag u niet langer profeteren, want dat is het heiligdom van de koning. Dat is het huis van het koninkrijk. Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia, ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moer bij kweker. De Heere haalde mij echter achter de kudde vandaan en de Heere zei tegen mij, ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Nu dan, hoor het woord van de Heere. U zegt, u mag niet profeteren tegen Israël en u mag uw woorden niet laten stromen tegen het huis van Isaac. Daarom, zo zegt de Heere, uw vrouw zal in de stad hoererij bedrijven, uw zonen en uw dochters zullen door het zwaard vallen en uw land zal met een meetsnoer verdeeld worden. En u zult sterven op onreine bodem. En Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land. Tot zover de lezing uit Gods woord. Voordat we dat woord, een gedeelte daarvan, zullen overdenken, gaan we met elkaar zingen Psalm 75, daarvan vers 2 en vers 3. Psalm 75, 2 en 3. Na het amen van de preek zingen we Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. En de tekst voor de preek is Amos 7 en daarvan vers 15. Laten we dat vers nogmaals lezen. Amos 7, vers 15. De Heere, zegt Amos, haalde mij echter achter de kudde vandaan en de Heere zei tegen mij, ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, over 2 weken hoopt dominee Mulder bevestigd te worden als uw nieuwe predikant, naast dominee van der Ree. U hebt als gemeente een beroep op dominee Mulder uitgebracht. Hij heeft dat beroep ontvangen, hij heeft daar biddend over nagedacht en hij heeft in dat beroep uit Veenendaal de stem van de Heere God gehoord die hem hier naartoe roept. Hij heeft dat beroep aangenomen. En we hadden het net in onze story even over, er wordt met verwachting uitgekeken binnen de kerkraad naar zijn komst. En ik kan me voorstellen dat u ook met verwachting uitkijkt naar zijn komst. Maar wat betekent het eigenlijk om geroepen te zijn? En dan trek ik het graag iets breder dan dominees. En dan trek ik het ook iets breder dan ambtsdragers. Wat betekent het in algemene zin om als gelovige man, gelovige vrouw, gelovige jongen, gelovig meisje geroepen te zijn? En vul dan maar in, hè. Ik zei dat net al, als ambtsdrager, als verantwoordelijke op een of andere plek in de gemeente van de Heer Jezus, hier in de Pnielkerk, op een of andere plek in Gods Koninkrijk. Hoe gaat zoiets? En wat doet zoiets? Daar willen we vanmiddag bij stilstaan vanuit Amos 7. En ik schrijf als thema boven de preek de roeping van Amos. 2 gedachten. Hoe hij wordt geroepen. En 2e gedachte, hoe hij aan zijn roeping invulling geeft. De roeping van Amos. Hoe hij wordt geroepen en hoe hij aan die roeping invulling geeft. Ja, hoe wordt Amos geroepen, gemeente? We hebben het gelezen. En het staat er niet, hè? Het staat er niet op welke manier de Heere God dat deed. Dat is best wel vreemd. Maar we lezen daar niets over. Althans, niet over de manier hoe God dat deed. Wel weten we het een en ander over de situatie. Heel veel zelfs, waarin Amos verkeerde. Toen hij werd geroepen door de Heere. Vanuit het opschrift van Amos 1 komen we al heel veel te weten over zijn achtergrond. En ik wil u kort meenemen naar die achtergrond van dat boekje Amos en ook van de situatie in dat land. Waarom? Omdat dat heel erg veel lijkt op de situatie waarin wij verkeren. In Nederland. In het rijke Westen. Lees maar mee in Amos 1 als u en als jij een Bijbel bij je hebt. Amos 1, het opschrift, vers 1, de woorden van Amos, die behoorden tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft, wonderlijk hè, woorden die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Daardoor weten we welke tijd het was, in de tijd van Uzzia, koning over Juda, en Jerobeam de tweede, koning over Israël. Beide koningen regeerden in de 8e eeuw voor Christus. De scheuring van het Rijk in het Noordrijk en het Zuidrijk is dan al generaties lang een feit. Uzzia, een nazaat van David, hij regeert in het zuiden, in Juda, in Jeruzalem zit hij op de troon. En Jerobeam de tweede, nazaat van Jehu, hij regeert in Israël, het Noordrijk, daar zit hij op de troon, in Samaria. En beide koningen, opvallend, regeren zeer lang. Uzzia, maar liefst 52 jaar. En Jerobeam de tweede, 41 jaar. En het is geen toeval, gemeente, dat beide koningen zo lang hebben geregeerd. Zo lang hebben kunnen regeren. Het is een periode van economische groei, economische voorspoed in het land. De handel gaat goed. De landbouw gaat goed. De belastinginkomsten gaan goed. En in heel dat boekje Amos zijn de sporen van dat welvarende leven terug te vinden. En ook op militair gebied gaat het uitstekend. Er is weinig bedreiging van de buurlanden van Israël. De wereldmacht Assyrië in het noorden is nog lang niet op de kracht die het later zal hebben. En de kleinere buurlanden van Israël, ach, die hebben de handen zo vol aan zichzelf. Die halen het niet in hun hoofd om Israël aan te vallen. En dat is gunstig voor Israël. Een krachtig koninkrijk, een regionale grootmacht daar in die tijd. Koning Jerobeam II, hij heeft de grenzen van zijn rijk weten op te rekken tot de plekken waar die grenzen lagen in de tijd van koning Salomo. Dus dan kun je wel nagaan dat dat was een tijd waarin het heel erg goed ging met het land. Tot ver in het Overjordaanse is hij heer en meester. En Amos, hij zegt het ook ergens in zijn boekje. Hij zegt het ook ergens: u bent blij met Lodebar, u hebt Karnaïm ingenomen. He, tekenen van die militaire successen. En dan lezen we vanmiddag dat Amos 2 jaar voor de beving geroepen wordt door de Heere God om zijn woorden te verkondigen in dat koninkrijk waar het zo goed gaat. De beving, zegt onze tekst. Wonderlijk. De beving. Kennelijk was dat een fenomeen geweest, die aardbeving in die tijd. De beving. Kennelijk was het zo dat iedereen die dat las, die wist meteen, oh, dat is die enorme aardbeving geweest, daar en toen. Ook in veel later tijd lezen we nog over die beving. Bij de profeet Zacharia bijvoorbeeld. Leefde veel later dan Amos. En ook die profeet zegt in zijn profetie, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Nou, we weten uit andere bronnen dat die beving, die enorme beving die heel het Midden-Oosten heeft geraakt, dat die heeft plaatsgevonden in het jaar 760 voor Christus. En dat kan niet missen dat het hier in Amos gaat over die beving. En 2 jaar eerder, dus dan zitten we in het jaar 762 voor Christus, heeft Amos zijn profetische missie uitgevoerd. En dat maakt dus dat we die roeping van Amos heel nauwkeurig kunnen dateren. Hoe lang zal zijn missie geduurd hebben? Het boekje zegt het niet. Maar we weten wel dat het geen jaren zijn geweest. En het zijn hooguit maanden geweest. Misschien zelfs maar weken. Waar komt hij vandaan, Amos? Ook zo wonderlijk. Uit Tekoa. Klein bergdorpje. In Zuidoost-Juda. Uit het Zuidrijk dus. Amos komt niet eens uit Israël, uit het Noordrijk, maar uit Juda, uit Tekoa, daar is die veehouder. Waarschijnlijk een zelfstandige schapenboer. En behalve dat doet hij ook nog iets in vijgen. Amos 7 vers 14. Moer bij vijgen, zegt de tekst. Maar veel beter is het om te spreken van wilde vijgen. Wilde vijgen waren vrij algemeen in die tijd. Ze groeiden in de dalen en... Ja, als Amos daar dan zo, kan ik me voorstellen, met zijn kudde door die dalen heen trok, ja, heeft hij ook met die vijgen het een en ander gedaan, heeft hij verhandeld. Tekoa, dat is in het bergland van Juda. Wilde vijgen groeien in de regel niet in het bergland, maar die groeien in de laagvlakte. En als je dat bedenkt, dan krijgt die persoon van Amos ook kleur. Ook een stukje diepte, ook een stukje karakter zien we daarin. De boer uit het berggebied van Tekoa is ook actief in die laagvlakten waar die wilde vijgen worden geoogst. Actief met de pluk ervan in het laagland. Amos was dus een ondernemend type, een ondernemende boer. En vanuit die situatie, dat is belangrijk vanmiddag, vanuit die situatie roept de Heere hem om profeet te zijn, niet in Juda, maar in Noord-Israël. Amos, hij wordt van achter de kudde, van onder de vijgenboom, geroepen tot profeet. Met een heel duidelijke standplaats, Israël, op een heel duidelijk moment, 762 voor Christus. Voor een heel duidelijke tijdsduur. Ja, dat is een lang verhaal wat ik u vertel. Maar ik doe het bewust. Zodat we echt die tekst in worden gezogen, met die tekst worden meegenomen, zodat we een beeld hebben hoe dat daar en toen was. En dan naar onszelf. Hoe wordt een mens geroepen, gemeente? Hoe wordt een ambtsdrager geroepen? Ja, zeg het maar. Ja, door de stemming, dominee, dat weet u toch wel. Ja, door de stemming, dat weet ik ook wel. Maar ik bedoel niet de procedure. Ik bedoel de situatie. uit welke situatie, in welke situatie roept de Heere vanuit de situatie van het gewone leven. Gewone christenmannen worden geroepen. En ook gewone christenvrouwen worden op bepaalde posities in de gemeente geroepen en in Gods koninkrijk. Gewone mensen met gewone banen, met gewone levens. Levens waarin het druk is van tijd tot tijd. De Heere roept hen, heel concreet, vanuit de vrachtwagen, vanuit de constructieloods, vanuit het onderwijs, vanuit het kantoor. Niet, en dat is belangrijk vanmiddag, niet om vanaf dat moment minder chauffeur te zijn. Niet om vanaf dat moment minder medewerker te zijn in die constructieloods. Niet om vanaf dat moment minder leraar of lerares te zijn. Net als Amos. Net als Amos roept de Heer. Toen Amos tot het profetenambt werd geroepen, werd hij op dat moment niet minder boer. Hij bleef boer. Hij werd profetenboer. Nou, zo gaat Amos. Vanuit die gewoonheid, zou ik haast willen zeggen. Vanuit zijn vak wat hij had geleerd. Met al zijn eigenheid ging hij uit Tekoa, bergaf, op reis naar Noord-Israël om daar te profeteren. Ook wat geweest trouwens. Vanuit het Zuidrijk naar het Noordrijk. De mensen hebben het vast gehoord aan zijn tongval. Gehoord dat hij uit Juda kwam, dat boertje uit het zuiden. Ook als een kleren zullen ze het waarschijnlijk gezien hebben dat hij boer was. En het zou zelfs kunnen, we weten dat niet, dat hij zijn profetenwerk heeft gecombineerd met dat werk van boer. Het zou heel goed kunnen zijn dat hij met zijn producten heel eenvoudig op de markt heeft gestaan van Samaria en daar zijn profetenambt heeft uitgeoefend. En het is niet altijd makkelijk geweest voor Amos, hij kampt met verschillende moeilijkheden. Het is moeilijk om het boerenberoep te combineren met zijn profetenambt. Meteen een toepassing. Zo zal het ook zijn, gemeente, in het kerkelijk seizoen dat eraan komt. Het zal, broeders van de kerkenraad, niet makkelijk zijn om het werk van het ambt te combineren met het privéleven. En ik weet ook wel, dominee Mulder komt, maar het zal druk blijven. En het zal bij tijd en wijle moeilijk zijn. Moeilijk om de tijd te vinden voor de dingen. Het zal jeugdwerkers niet gemakkelijk zijn om tijd te vinden voor een goede voorbereiding van die clubavond of de zondagschool. Het zal kringleiders niet altijd meevallen om steeds weer een inhoudsvolle bijbelstudieavond te organiseren. En ga zo maar door. Maar wat leren we vanmiddag van Amos, gemeente? Dat er staat heel eenvoudig dat hij gaat. Hij gaat. Heel eenvoudig, gehoorzaam gaat hij. Waarom? Eenvoudig weg, omdat hij zich geroepen weet door de Heere. En als de Heere roept, dan ondersteunt hij ook. Dan zorgt hij zelf dat je kunt gaan. En dat je je vaak achteraf verwonderen moet. Hoe hij je de tijd gaf. En dat je achteraf afvraagt, waar heb ik de tijd vandaan gehaald? Hoe heb ik het gedaan? Maar het ging. Dat je je verwonderen moet. Hoe zegt dat klassieke huwelijksformulier het ook weer? Dat je je van tijd tot tijd verwonderen moet. Dat je de hand van de Heer, ik zeg het wat in mijn eigen woorden, dat je de hand van de Heer ziet in je huwelijk op de momenten dat je het allerminst verwacht. Nou, broeder, zo is het ook in het ambt. Dat je op die momenten dat je het helemaal niet verwacht had, dat de Heer er juist dan is. En dat je juist dan merkt, hij is er ook. Het woord dat hij spreekt. Hij die u roept is getrouw. Hij maakt het ook waar. Maar het combineren van tijd, combineren van taken, het vinden van tijd, zo moet ik het zeggen, dat is niet de enige moeilijkheid. De boodschap die je moet brengen als je geroepen bent door de Heere is ook vaak moeilijk. Dat is bij Amos in ieder geval zeker het geval. In Amos 1 lezen we, de Heere zal brullen vanuit Sion, brullen als een leeuw vanuit Jeruzalem. Hij zal zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Ja, en dat is eigenlijk in één zin de grote lijn van de profetie van Amos. Je zou er als profeet bijna niet aan durven beginnen als je de opdracht krijgt deze woorden te spreken. Ook dat kan je overvallen als ambtsdrager of als geroepen op een andere plek in de gemeente. Kan je overvallen. Wie ben ik om namens de Heere te spreken op huisbezoek, op vergaderingen, op bepaalde avonden, op verenigingsavonden? Maar dat is wel de opdracht. Spreken namens de Heere. En dat is nodig ook. Het was in ieder geval nodig in de tijd van Amos. In de dagen van Amos was er veel mis in het land. Heel veel mis. In de landsregering, ook al ging het goed voor het oog. Maar zelfs in de kerk is het mis. Ach, de heiligdommen in Bethel en Gilgal. Het oog keurig voor elkaar. De heiligdommen worden keurig bezocht. Met het doen van de godsdienstige plicht in Israël, in dat Noordrijk, is niets mis. De kerk draait best. Maar er is een grote gespletenheid in leer en leven. Komt heel duidelijk naar voren als je het boekje Amos doorleest. Het is een gruwel in de ogen van de Heere. Een gruwel als we op zondag hier zitten en als dat niet gereflecteerd wordt in het leven van alle dag. De Heere een gruwel. En Amos moet op een zeker moment het volk bijten toeroepen. Zo spreekt de Heere, kom naar Bethel, zondig. Kom naar Gilgal om veel te zondigen. Breng 's morgens uw offers, op elke derde dag uw tiende. Laat van het gezuurde brood een lofoffer in rook opgaan. Kondig het maar luid aan wat u geeft aan vrijwillige gaven. Laat het horen, want zo wilt u het toch graag, Israëlieten. Dat is heel bijtend, hè? Heel sarcastisch de manier waarop Amos zijn profetieën moet spreken. En ja, als je zulke dingen zegt, maak je geen vrienden. En Amos maakt ook geen vrienden. Hij komt, we hebben het gelezen in Amos 7, op een zeker moment in conflict met priester Amazia in Bethel. Het komt tot een confrontatie tussen de profeet uit Juda en de staatspriester in Bethel. Een confrontatie tussen de profeet en de kerk. Kon ook eigenlijk niet uitblijven. Amazia, de staatspriester, hij raakt natuurlijk hevig verontrust door de woorden van Amos. Vooral door de woorden over de val van het huis van de koning. En wonder ook, hij eet van de tafel van de koning. Amazia heeft zijn positie als priester te danken aan de koning. En als hij Amos zo fel van leer hoort trekken, daar in Bethel, daar in Samaria, zo fel hoort preken, ja, dan begint het te gisten in zijn ziel. Hij stijgert aan alle kanten. Komt een reactie. Helaas geen reactie van geloof. Geen reactie van bekering. Maar dan toch. Toch een reactie. Hoe is het nou voor jou trouwens? Als je preken hoort in de kerk. Als je een Bijbelpodcast leest. Als je aan tafel met je ouders luistert naar de Bijbel. Hoe gaat dat eigenlijk bij jou? Gaat het hier erin en daar eruit? Laat je het over je heen komen en reageer je helemaal totaal niet? En denk je van nou, het is mooi kort, we gaan naar huis, we hebben het weer gehad, is dat het? Of komt er ook iets van reactie? En dan weet ik ook wel, sommige preken roepen een felle reactie op. En andere preken roepen een instemmende reactie op. Maar roept de preek bij u, bij jou, reactie op? En dan hoop ik reactie van geloof en bekering. Nou, hier zie je het. Kijk, Amazia, hij reageert niet instemmend. Hij reageert niet in geloof. Dus dat is af te keuren. Begrijp me goed. Maar er komt een reactie, hè? Beter een verontwaardigde reactie op de prediking dan helemaal geen reactie. Het zoutloos aan horen en naar huis gaan. En dat is ook naar onze predikanten natuurlijk ook wel een aansporing. Hè? Amazia reageert. En wat doet hij dan? Hij waarschuwt eerst de koning. En dat doet hij echt onder de gordel. Koning, Amos smeet een samenzwering tegen u. En het volk zal achter hem aanlopen. Zal geen weerstand kunnen bieden aan zijn prediking. Hij zegt dat u zult sterven, koning, door het zwaard. Hij zegt dat Israël in ballingschap zal gaan, koning. Nou, het eerste is een keiharde leugen. En het andere verdraait Amazia. om het verhaal wat extra dramatisch te maken. Ja. Amos schopt tegen heilige huisjes. Amos schopt tegen het heilige huisje van Bethel aan. Amos schopt tegen het heilige huisje van de positie van priester Amazia aan. En dat vindt de priester in Bethel niet fijn. Hij komt in verzet. Ja, en dan spreekt hij Amos zelf aan. En ik zeg het maar wat in mijn eigen woorden, zodat het wat dichterbij komt, jongens en meisjes. Beste profeet, beetje neerbuigend zegt hij het, vlucht naar je eigen land. En doe het maar vlug ook, want de koning is al onderweg. De soldaten kunnen elk moment hier zijn. Ga daar maar profeteren, beste profeet. Eet daar je profetenbrood. Nou, dat is echt onder de gordel, wat Amazia hier doet. Hij beschuldigt Amos een broodprofeet te zijn. Amazia, notabene de staatspriester, die zelf een broodpriester is. Die zelf het werk voor het geld doet. Hij praat zelf de koning naar de mond. Dat kan hij van Amos niet zeggen. Het is de wereld op zijn kop. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan gaat het heiligdom in Bethel dicht voor Amos. En de reden wordt er ook bij gegeven in vers 13. Dit is het huis van het koninkrijk. Dat is wat, gemeente? Het heiligdom in Bethel, de kerk, wordt niet meer het heiligdom van de Heere genoemd, het huis van de Heere genoemd, maar het huis van het koninkrijk. Amos, zegt Amazia, de staatskerk hier in Bethel gaat dicht voor jou. Wij zijn geen huis Gods, maar wij zijn een staatskerk. Dag Amos, jij bent niet van de staat. Jij bent staatsgevaarlijk. Dat gebeurt hier. En er is een geschiedenisgemeente die zich door de eeuwen heen steeds weer heeft herhaald. En dezelfde geschiedenis herhaalt zich steeds opnieuw ook trouwens. Jeremia, de profeet, die andere profeet, werd beschuldigd van landverraad toen hij Gods oordeel aankondigde vanwege de zonde in Juda en aandrong op bekering. Je kunt het nalezen, Jeremia 26, vers 11. Maar ook de Heer Jezus zelf werd beschuldigd revolutionair te zijn. Werd beschuldigd dat hij tegen Rome samenspande. Aangegeven, nota bene door zijn eigen volksgenoten bij de Romeinse overheid. Door de priesters ook. De eerste christenen werden als staatsgevaarlijk gezien. En zo gaat het maar door. De kerkgangers in de 19e eeuw, die zich afscheiden van de Nederlands hervormde kerk, waren zogenaamd revolutionair en werden opgepakt. En zo kun je in de geschiedenis steeds weer die beweging aanwijzen. De evangelie moet zwijgen. En vooral als het schopt tegen heilige huisjes. En wie dan niet luisteren wil, moet de sterke arm van de staat maar voelen. En niet zelden was het de kerk zelf die de aangifte bezorgde. Nou, zo gaat het bij Amos al. Amazia en de staatskerk in Bethel. Ze willen alleen zoete boodschappen horen. Er is genade. Er is zegen. Er is voorspoed. Van zonde. Van schuld. Van de oproep tot bekering willen ze niet weten. Het is in Israël, in het Israël van toen, zoals het zal zijn in de eindtijd. Zij zullen de gezonde leer niet verdragen. Maar ze zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars verzamelen. Naar hun eigen zin. 2 Timotheus 4 vers 3. En wat doet Amos? Amos, hij komt in het verweer. En hij zegt, ik ben helemaal geen staatsprofeet, Amazia. Ik ben helemaal geen beroepsprofeet. Ik ben herder. Ik ben vijgenkweker. Daar verdien ik mijn geld mee. Ik doe mijn profetenwerk niet voor het brood. De Heere nam mij achter de kudde vandaan. De Heere zei tegen mij, ga profeteer over mijn volk Israël. Gemeente Amos profeteert niet op eigen gezag, maar op Gods gezag. De boodschap van de Heere verkondigen, dat is geen broodwinning, maar een zaak van de Heere. die in zijn genade nog boodschappers op pad stuurt om zijn volk op te roepen tot geloof en bekering. En ik weet ook wel, ik ben er blij mee, begrijp me goed, dat het goed geregeld is, ook voor predikanten, traktementen en zo, en die schalen. Dat is ontzettend goed dat het goed geregeld is. Maar dat is ten diepste niet waar het om gaat. Als dat vergeten wordt in de kerk, dan groeien de argumenten in ons opstandige hart om die lastige ziener, die lastige profeet, die lastige dominee, die lastige ambtsdrager te onttronen. Of het nu een diaken, ouderling, dominee of evangelist is, vul maar in. En dan wordt er van alles bijgehaald. Hij is gevaarlijk. Hij haalt heilige huisjes om. Hij doet het enkel voor het geld. Nee. Nee, zegt de boodschapper die namens God komt. Ik zeg dit niet om de dingen omver te werpen. Ik zeg dit niet om heilige huisjes neer te halen. Ik zeg dit niet voor het geld. Ik zeg dit omdat ik van Gods wegen die last heb ontvangen. Ik zeg dit opdat jij niet verloren gaat. Daarom hoor des Heren woord. Ontvang zo, gemeente, het woord dat gepredikt wordt. Ontvang zo de mensen die namens hem spreken. Ontvang zo dominee van der Ree. Ontvang zo dominee Mulder. Ontvang zo de ambtsdragers die op huisbezoek komen in dit nieuwe seizoen. Amazia, de staatspriester, doet dat duidelijk niet. En omdat hij de verkondiging van het woord van de Heere verhindert, moet Amos een hele felle profetie over hem uitspreken. Heel persoonlijk ook. Amazia zal de gevolgen ondervinden. Zijn vrouw, ja, zal, ja, het staat er toch echt, zal verkracht worden. Hij zal zelf weggevoerd worden. Het land zal een andere gegeven worden. Zijn kinderen zullen gedood worden, afschuwelijk. Amos verstaat de goddelijke kunst om het woord te prediken, gelegen en ongelegen. Ja, dat is wel een zware last voor elke ambtsdrager, voor elke geroepene. En in eigen kracht, dat moet ook zeggen, lukt dat ook niet. Maar als de Heere roept, zal hij het ook doen. Zal hij ook de woorden geven, zal hij ook de gelegenheden geven, hè, om te spreken. Opdat wij, gemeente, luisteren. Want zij komen bij u en bij jou niet namens zichzelf. Dan zou het niet kunnen. Maar zij komen bij u en bij jou namens de Heer Jezus Christus zelf. Om zijn woord te spreken. In al zijn scherpte. Maar ook in al zijn bemoediging. In al zijn liefde. In al de rijkdom die erin zit. Met maar één doel. Met het oog op jouw behoud. Amos de boer uit Tekoa wordt geroepen. In veel kerken, ik weet niet hoe dat hier in de Pnieuwkerk gaat tegenwoordig. In veel kerken wordt in deze periode van het kerkelijk jaar ambtsdragers, tallen worden gesteld, worden ambtsdragers bevestigd. Maar de Heere zegt vanmiddag tegen ons allemaal, niet alleen tegen de voorste rij hier, maar ook tegen al die rijen hierachter. En ook tegen de mensen thuis. De Heere zegt vanmiddag tegen ons allemaal. Jullie zijn allemaal mijn gezalfde profeet. Laat de wereld horen dat er een God is. In de hemel. Die zijn plan met deze wereld aan het volvoeren is. Aan het uitrollen is. Zie de hand van God in het wereld gebeuren. Zie dat er één is die werkzaam is. In alles wat er om ons heen gebeurt. U bent allemaal geroepen als gezalfde profeet. U hebt allemaal het ambt, alle gelovigen ontvangen. Zorg dat de wereld weet dat er een God is. Maar nog veel belangrijker, zorg dat de wereld weet dat hij een zoon heeft, de Heer Jezus Christus, die gegeven heeft voor deze wereld. Opdat de wereld niet verloren gaat, maar het leven heeft, het eeuwige leven. Stadse mensen, rijke mensen in Samaria, die hadden die boodschap van de Heere nodig. Hadden het evangelie nodig. Maar ook keurige kerkmensen in de kerk van Bethel, die keurig hun religieuze plicht deden, maar van binnen was het leeg. Ook zij hebben dat woord nodig. Stadse mensen in Amsterdam hebben het evangelie nodig, het woord van God nodig, maar ook keurige kerkmensen in Veenendaal en Eemdijk. Gemeente, zorg, en daar wil ik mee afsluiten, zorg dat deze wereld, en die wereld begint in uw gezin, en die begint in uw straat, en die begint morgen op de zaak, en die begint morgen in je vriendenkring, en waar de Heere jou ook maar heeft gezet, in welk netwerk ook, gemeente, zorg dat deze wereld weet dat er nog christenen zijn. Zorg dat deze wereld weet dat er nog profeten zijn in Israël. Amen. Zullen we danken en bidden? Ja, Heere, leer dat de wereld en leer dat de volken. Maar leer ons het ook, op het eerst of opnieuw. Uw grootheid zingen. In al die stemmen die om ons heen te horen zijn, al die stemmen die in deze wereld te horen zijn, stemmen die niet van u zijn, stemmen die alle problematieken zelf denken op te lossen. Probleem van COVID-19, we krijgen het wel onder controle, wordt gezegd. De klimaatcrisis, we krijgen het wel onder controle als we met elkaar de schouders eronder zetten, biedt ook kansen, wordt gezegd. De evacuaties in Afghanistan, we doen onze uiterste best, het zal wel lukken. En zoveel problemen meer, waar sussende woorden over klinken, waar regeringen en managers van zeggen, wij mensen, wij krijgen dat als we het echt willen onder controle. En dan zegt u vanmiddag, en ik dan, ik die de hemel gemaakt heeft, jullie zijn mij vergeten, volk van Nederland, volk van West-Europa, wereld, grote delen van deze wereld, jullie zijn mij vergeten. Ik ben er ook nog. En ik heb deze wereld in mijn hand. En ik stuur het wereldgebeuren. Leer ons dat zien, Heere. En geef dat we het ook woorden geven in onze omgeving. Gebruik ons zo. Gebruik ons als profeten. Op de plekken waar u ons hebt gesteld. Want als wij het niet zeggen, Heere, wie zou het dan wel zeggen tegen deze wereld? Bewaar ons ervoor dat we wegduiken. Bewaar ons ervoor dat we meegaan in het algemene denken in deze wereld. Denken dat van u niet wil weten. Bewaar ons ervoor. Geef ons moed om op te staan, te spreken wanneer dat moet. Heren, we kunnen dat echt niet zelf. Als we dat zeggen, dan doen we hetzelfde als de wereld. Bewaar ons ook daarvoor. Dat we zelf plannen smeden en zelf denken dat profetisch getuigenis wel te kunnen. Laten we altijd gaan in uw kracht. Laten we altijd met twee ogen zien op u, Heer Jezus Christus. U, die de overste leidsman en voleinder van het geloof bent. En niet wij. We bidden, Heere, voor de kerkenraad. Wilt u de broeders stuk voor stuk, maar ook als raad in het geheel, alles geven wat zij nodig hebben. In hun ambt, maar ook privé. We bidden voor dominee Van der Ree en zijn gezin. Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft? We bidden hetzelfde voor dominee Mulder. We bidden, Heere, of hij een spoedige ingang mag vinden in de gemeente hier in Veenendaal. We bidden ook om een goede samenwerking tussen beide broeders en de kerkenraad. En we bidden dat hun arbeid gezegend mag worden voor de gemeente hier, voor Veenendaal en voor de omgeving. Heren, zo leggen we de dingen in uw handen. Danken we u voor deze dienst, danken we u voor het samen zijn en bidden we om vergeving van al onze zonden. Heren, ga met ons mee deze nieuw begonnen week in, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Ik zeg dat tegen de mensen thuis vooral natuurlijk, de collecte doelen zoals ze vermeld zijn of misschien straks op het scherm komen, dat weet ik niet. Ik wil ze onder de aandacht brengen en we zingen daarna onze slotzang, psalm 68 en daarvan het 16e vers, 68 vers 16. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.